Ik zei het al, luisteraars, bij het begin van ons programma. We gaan het vandaag en trouwens ook de komende zondag hebben over de ziekte van Parkinson. Daartoe hebben wij een tafel vol met gasten die daar iets meer gaan over vertellen. Maar eerst moeten wij misschien even te raden gaan bij de initiatiefneemster van dit programma, want we zijn altijd blij als wij onderwerpen worden aangediend. En dat was het geval met mevrouw Van Dalen uit Adegem, toen ze mij op een avond dus belde en zei: zijn jullie niet geïnteresseerd om een programma te maken rond de ziekte van Parkinson? Wat was voor jou, mevrouw Van Dalen, daartoe de aanleiding?
Ja, op de eerste plaats omdat wij er zelf in de familie mee geconfronteerd zijn. Dus mijn ouders, die hebben dat alle twee. En omdat daar, ik heb dus ondervonden dat er daar nog een hele taboesfeer rond bestaat. En dat er heel wat mensen zijn ook die daar nog weinig van af weten. Wat ja, natuurlijk met gelijk welke ziekte zo is. En dus de bedoeling is om de mensen dus meer informatie te geven. Dus vooral hier in de streek, medische informatie. En ook te vertellen dus aan de mensen wat daar rond allemaal bestaat. Dus er bestaat daar een zelfhulpgroep rond. En wat de mensen daar allemaal kunnen mee doen.
Nu, we gaan het vandaag vooral hebben ook over de medische kant van de ziekte van Parkinson. En daartoe hebben wij twee dokters in ons midden, dokter Braams en ook dokter Jans. Dokter Jans, misschien even bijvermeld, is vice-president van de Parkinson-vereniging. En dokter Braams, dat moet ik ook even zeggen, die was hier al vroeger. Ik heb het dus opgezocht, dat was begin 89, toen wij het hadden over MS. Wie er vandaag ook nog bij is, dat is mevrouw procureur. Zij is ook actief in die Parkinson-vereniging en is meteen ook werkzaam in een zelfhulpgroep. Met haar gaan we ook op het eind van dit programma praten.
De ziekte van Parkinson, ik denk dat iedereen het begrip, de benaming wel kent. Maar dat wij toch eerst en vooral eens moeten nader kennis maken met de ziekte, met de symptomen, de verschijnselen. Dokter, misschien kunnen wij ons wel eerst best tot u wenden. Kunt u dat dus in enkele woorden misschien of vrij kort omschrijven, hoe de Parkinson-ziekte zich manifesteert?
Wel, een beetje historiek misschien om te beginnen. Dus de naam Parkinson komt in feite van de Engelse huisarts James Parkinson, die in 1817 met zijn nuchter verstand een vrij adequate beschrijving heeft gegeven van de ziekte die wij nu nog onder zijn naam kennen, maar waarvan dus een aantal termen die in zijn definitie van destijds dus voorkomen, eigenlijk niet helemaal juist zijn. Maar dat kon hij toen uiteraard niet weten, hè, als je ziet wat er van onderzoek allemaal is gebeurd in de afgelopen decennia. Misschien even voor de historiek. Er zijn dus artikels die beschrijven dat in feite de eerste beschrijving niet komt van James Parkinson in 1817. Maar in het evangelie van Lucas staat de eerste Parkinson-patiënt beschreven volgens dus exegeten en mensen die ook medisch zijn. En je weet dat Lucas dus een medicus was. In hoofdstuk 13 namelijk, versen 11 tot 13, staat er dat eens op de Sabbat was dus de ene Jezus van Nazareth in de synagoog onderricht aan het geven. En daar was een vrouw die sinds 18 jaar van een ziektegeest was bezeten. Zij ging krom en kon onmogelijk recht overeind staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar en zei: de vrouw, gij zijt van uw ziekte verlost. Hij legde haar de handen op en ogenblikkelijk stond zij op en loofde God. Dus volgens bepaalde mensen is deze kromstand, die dus eigenlijk ook typisch is voor de Parkinson-ziekte, is dat dus een duidelijk beschrijving van het eerste geval van de ziekte van Parkinson. Maar dat even terzijde. Wat schreef James Parkinson in 1817? De shaking palsy, zoals hij dat noemt, is dus een onwillekeurige bevende beweging met verminderde spierkracht. En die verminderde spierkracht, daar twijfelen wij wel aan, want dat is eigenlijk niet helemaal juist. Ten dele niet bij beweging en ook wanneer men dus bijvoorbeeld de hand ophoudt. He, met een neiging om de romp voorwaarts te buigen en van een wandelende naar een lopende beweging te komen. Terwijl dat het intellect en de zintuigen onaangetast zijn. En ook deze laatste bewering wordt dus heden ten dagen niet meer aanvaard als heldend, omdat dus een aantal patiënten met ziekte van Parkinson wel degelijk zintuigelijke en ook intellectuele afwijkingen vertonen. Maar dat is dus enkel na vordering van de ziekte en bij een beperkt aantal van de gevallen. Nu, wat zijn de verschijnselen van de ziekte van Parkinson? Men moet dus aannemen dat 3 basissymptomen voorkomen. Ten eerste de tremor, die het meest bekend is, dus het beven. Ten tweede de rigiditeit, de stijfheid. En ten derde wat wij dus noemen bradykinesie of akinesie in begrijpelijke termen. Dus een traagheid van beweging, of meer bepaald is het zo dat de onwillekeurige bewegingen, dus dat de willekeurige bewegingen en onwillekeurige bewegingen moeizamer verlopen. Dus wat wij dus de half-automatische bewegingen noemen, die kunnen dus moeilijker worden opgewekt. De tremor, het beven, is in feite de meest gekende bij het algemeen publiek, alhoewel ze lang niet altijd bij alle gevallen van ziekte van Parkinson voorkomt. En dat is dus een typische, wat we noemen, rusttremor, een beven in rust. Dat wil zeggen, als de hand, of één van de handen, of de beide kanten kunnen aangetast zijn uiteraard, dat als die handen in rust liggen, dat er dan een beving optreedt met een frequentie van 4 à 7 trillingen per seconde. Dat beven wordt meestal verergerd door emotie. En het is zelfs zo dat de meeste Parkinson-patiënten het beven gekregen hebben naar aanleiding van een hevige emotie. Dat dan het beven in feite en de ziekte of de diagnose gesteld is. Alhoewel er dus aanwijzingen zijn dat de ziekte eigenlijk al lang sluimerend was, jaren daarvoor. Dan de rigiditeit, de stijfheid, is een heel typisch verschijnsel van de ziekte van Parkinson. Als men dus passief de arm of het been beweegt, dan ondervindt men een soort weerstand, wat dus beschreven wordt als een lodend pijpfenomeen. Ook nog een tandratfenomeen kan er voorkomen. En dan akinesie, dat is dus het wegvallen van de automatische beweging. Met andere woorden, de mensen hebben de grootste moeite om vanzelfsprekende bewegingen uit te voeren. Zich plots omdraaien, een automatische handeling verrichten. Het schrijven bijvoorbeeld is een van de meest moeizame dingen die toch zeker bij gevorderde vormen van ziekte van Parkinson voorkomen. Ik wens hier toch nog erop na te drukken dat er een onderscheid is tussen de ziekte van Parkinson, wat wij dus in ons jargon noemen de idiopathische ziekte, en dan het Parkinsonisme. Dat wil zeggen, dat zijn dus syndromen, gehelen van ziekteverschijnselen, waarbij dus ook deze symptomen kunnen voorkomen, maar die dus gevolg zijn van een andere onderliggende aandoening, maar die dus zich ook presenteren, zich voordoen als een ziekte van Parkinson, maar in feite niet de echte ziekte zijn, maar Parkinsonisme, dus een soort erop gelijkend beeld. Dat is wel belangrijk, want er zijn dus een aantal mensen die dus duidelijk het label of de diagnose ziekte van Parkinson krijgen, terwijl dat ze in feite lijden aan Parkinsonisme. En dan is het in feite de bedoeling zijn van de behandelende arts om uit te zoeken welk ander onderliggende oorzaak daaraan te grondslag ligt.
Nu, ik denk dat de ziekte eigenlijk bij het grote publiek niet zo bekend is.
Misschien moeten we eens peilen naar de oorzaak van die ziekte. In hoeverre is die bekend? Waar moeten we die situeren?
Wel, wat de oorzaak betreft, de eigenlijke oorzaak, laat ik zeggen, van de ziekte van Parkinson, om het daarbij te houden, is in feite niet gekend. Er zijn uiteraard veel hypothesen, er zijn een aantal mechanismen gekend, er zijn een aantal zaken geweten over de biochemie, dus de scheikundige afwijkingen die bij ziekte van Parkinson voorkomen. Met andere woorden, zijn er dus een aantal zaken geweten waarom mensen tot dergelijke verschijnselen komen. Heel eenvoudig gezegd, maar u begrijpt, het verhaal is ietsje ingewikkelder dan dat, is er eigenlijk een soort tekort aan dopamine. Dopamine is een stof, wat wij dus een neurotransmitter noemen, een stof die dus tussenkomt bij overdracht van signalen tussen verschillende zenuwcellen. Is er dus een tekort aan dopamine, en door dat tekort in bepaalde delen van de hersenen, ik bespaar u de anatomische beschrijving, want dat zou ons uiteraard te ver leiden, en zeker zonder tekening of zonder dia is dat uiterst moeilijk om dat aanschouwelijk voor te stellen. Maar als die dopamine onder een bepaald percentage valt, dan treden dus de verschijnselen op. Als dus van die cellen die dopamine afscheiden onder elkaar, als er 20% nog overblijft ongeveer van die celpopulatie, dan krijgen we dus de Parkinson-verschijnselen. Maar dat is niet het hele verhaal. Er is ook een stoornis in de milieufactoren. Er kan dus optreden een, zoals men het noemt, environmental, dus een soort toxicologische stoffen die dus zouden, ik zeg wel, zouden een rol spelen bij de afbraak van deze cellen en van deze celpopulaties.
Misschien moeten wij zo dadelijk eens kijken naar de eventuele mogelijke behandeling die er bestaat op het gebied van medicatie en zo. Maar toch eerst even verpozen met een stukje muziek.
En het is nog altijd satellietluisteraars. Wij praten vandaag en ook volgende week over de ziekte van Parkinson. Misschien moeten wij ons nu even wenden naar dokter Jans. Dokter, u hebt u nogal verdiept ook in mogelijke oorzaken, in factoren die met de ziekte kunnen te maken hebben. En dan denken wij toch onwillekeurig ook aan erfelijkheid. Zijn er daar al bepaalde gegevens uit de wetenschap beschikbaar?
Ja, ik ga ten eerste zeggen, de reden waarom ik mij daarin verdiept heb, is dat de ziekte mijzelf aangetast heeft en mij in feite op pensioen gesteld heeft. En heb ik daar veel tijd voor natuurlijk. U hoort er alvast aan mijn stem dat hij het soms zeer moeilijk heeft. U vroeg me naar erfelijkheid. Wel, de vraag is zeer moeilijk te beantwoorden. Het antwoord had moeten komen uit tweelingenstudies. Het verschil namelijk tussen eeneiige en tweeëiige tweelingen. Het moet principieel zo zijn dat de erfelijke factor belangrijk is, dat eeneiige tweelingen dezelfde ziekte doen, of toch in hoge graad dezelfde ziekte doen. Wel nu, dat is niet waar gebleken. Maar nu komen we tot wat ik mijn collega daar juist gezegd heeft over Parkinsonisme. Men vraagt zich af of bij degenen die de ziekte niet manifest doormaken, er niet een aantal zijn bij wie de ziekte toch bestaat, maar zich niet voldoende uit om als idiopathische ziekte van Parkinson geclasseerd te worden en geclasseerd wordt als Parkinsonisme. Dus die tweelingenstudie heeft weinig opgeleverd, maar men zal daar nog verder aan voortdoen. Anderzijds zijn er zaken tevoorschijn gekomen die zeer duidelijk waren. Er is een familie tevoorschijn gekomen waarvan een tak in de Verenigde Staten zit, een andere tak in Italië zit. In die familie komen 39 gevallen voor. Dat is natuurlijk zeer opvallend. En zowel de Italiaanse tak als de Amerikaanse tak hebben een even grote frequentie van Parkinsonziekte. Er zijn nog zo'n paar families bekend en bij ons moeten we nog een onderzoek gaan doen, want er zijn verschillende families bij ons die ook veel te veel Parkinson bevatten dan wanneer het niet erfelijk zou zijn. De studies die nog moeten gebeuren, moeten vooral gebeuren bij het onderzoek van de moleculen van DNA die de erfelijke factoren bevat. En daar is tot nog toe één gegeven uit voortgekomen, dat een bepaalde afwijking die men in die moleculen kan vinden, die mensen hebben 2 keer zoveel kans op een Parkinson als de anderen. Dat is ongeveer wat erover bekend is.
Nu, ik denk bij ons in België, dokter, dat die ziekte eigenlijk toch ook wel meer voorkomt dan men misschien op het eerste gezicht zou denken. Hè? U sprak bij de voorbereiding van een 30.000 Parkinson-patiënten.
Ja, ik schat dat er in België ongeveer 32.000 patiënten moeten zijn bij wie de ziekte manifest is. Maar vermits die ziekte een aanlooptijd heeft die kort geschat 10 à 20 jaar, laten we zeggen 15 jaar is, zouden er nog wel 32.000 bij zijn bij wie de ziekte bezig is, nog niet duidelijk manifest geworden is, omdat de afbraak van zenuwcellen nog niet ver genoeg gevorderd is en dat de overblijvende cellen door overwerk te doen de zaak kunnen aanvullen. Maar hoeveel mensen er nog zijn bij wie die ziekte slepend is, begonnen is en nog niet manifest is, dat weten we niet goed. Het is heel goed mogelijk ook dat die ziekte wel 50 jaar aanlooptijd heeft. Dan zou er nog heel wat meer zijn. We kunnen ook een andere vraag stellen. We kunnen ons afvragen hoeveel mensen rondom ons, de 10 miljoen Belgen die nu leven, hoeveel daarvan zullen aan Parkinson-ziekte lijden voor ze het einde van hun leven bereikt hebben? Dan zal het antwoord zijn ongeveer 100.000.
Ja.
Dat komt omdat we tussen de 70 en de 80 jaar vinden we ongeveer 20 per 1000 mensen die aan de ziekte lijden. Er zijn in verschillende plaatsen van de wereld studies daarover gemaakt. De meest grondige studie werd gemaakt in Sicilië en werd gepubliceerd in 1992. En die concludeert tot een, over de algemeenheid van de bevolking 2,6 per 1000. Maar die mensen hebben nauwkeurig opgeschreven hoe oud die bevolking was die ze onderzocht hebben. Die bevolking is niet zo oud als de Belgische bevolking. De Belgische bevolking bevat meer oude mensen dan die van Sicilië. In de Verenigde Staten heeft men een officiële schatting gemaakt Die komen tot 500.000 à 650.000 Amerikanen die aan de ziekte lijden, manifest lijden. Maar ook zij hebben minder oude mensen dan wij. In de Europese gemeenschap, die ongeveer 350 miljoen mensen bevat, moeten we schatten iets van 700.000 à 900.000, misschien een miljoen.
Nu, dokter, als u praat over oudere mensen, moeten wij daaruit concluderen dat die ziekte zich vooral manifesteert bij ouderen?
Wel, inderdaad. Dus de meest grondige studies, en eigenlijk komen we verschillende studies in Azië, in China, in Amerika, in Afrika en in Europa betrekkelijk goed overeen. Ze tonen allemaal aan, er is onlangs nog één gebeurd in Manhattan, dat de stijging met de ouderdom zeer sterk toeneemt. We kunnen over het algemeen schatten tussen 50 en 60 jaar 1 per 1000 van de bevolking, tussen 60 en 70 jaar 6 per 1000 van de bevolking, tussen 70 en 80 jaar 20 per 1000 van de bevolking en boven de 80 jaar 30 per 1000 van de bevolking. En dat maakt er dus inderdaad in families zaken voorkomen van verschillende. Bijvoorbeeld, ik heb een kleinzoon die zijn twee grootvaders het gehad hebben. Andere mensen uit onze zelfhulpgroep hebben zelf het. Hun vader heeft het gehad, hun grootmoeder heeft het gehad, twee nichten hebben het gehad. Dat alles wijkt op erfelijke factoren, wijst op erfelijke factoren, maar die zaak is nog helemaal niet opgeklaard.
Erfelijkheid als onderzoeksgegeven. Zijn er ook milieuomstandigheden die een rol kunnen spelen? Zijn er bepaalde streken of landen in de wereld waar de ziekte duidelijk meer voorkomt of minder voorkomt?
Wel, minder voorkomt, denkt men, in Afrika. Maar de grote moeilijkheid is dat die mensen daar vroegtijdig sterven meestal. Omdat de omstandigheden daar zeer slecht zijn. En dat maakt dan dat je in feite, als de ziekte maar voorkomt op 70 of 80 jaar, de mensen gaan daar meestal dood tegen als ze 50 jaar zijn, dus de ziekte komt niet tevoorschijn. Meer zijn ze, geloof ik, in Saskatchewan in Canada het meest. Maar men heeft dan gezocht naar die factoren en men heeft die factoren nog niet gevonden. Men heeft zaken gevonden waar men zegt, dat zou wel dat kunnen zijn, of dat is misschien, of dat is wel waarschijnlijk dat, maar zeker dat heeft men niet gevonden. Men heeft heel merkwaardig gevonden. Ten eerste, geïndustrialiseerde landen zouden het meer hebben dan de niet-geïndustrialiseerde, maar vele van die niet-geïndustrialiseerde landen hebben een minder lange levensduur. Maar anderzijds, in de geïndustrialiseerde landen zoals in de Verenigde Staten en in Canada, beweert men er meer te vinden op het platteland dan in de steden, hetgeen natuurlijk heel merkwaardig is. Men heeft dan ook de vraag gesteld wat de pesticiden een invloed zouden hebben. Dat is ook nog niet duidelijk uitgemaakt. Men heeft over mangaan gesproken. Dat is ook nog niet duidelijk uitgemaakt. Dus het is nog een zaak met heel veel vraagtekens langs alle kanten.
Misschien moeten wij het dan zo dadelijk eens hebben over de behandeling. Hoe comfortabel kan zo'n patiënt nog leven? Maar dat doen we in een volgend luikje.
En dat was een stukje Mozart. Misschien moeten wij nu eens kijken naar behandelingsmethoden. Hoe ver is de medische wetenschap al gevorderd om het leven van mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson draaglijk te maken, om het tot een leefbaar leven te maken, dokter?
Er zijn twee manieren waarop dat je de behandeling rationeel kunt aanpakken. Dat is ten eerste, gezien dat we weten dat de dopamine of dopamine tekort een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de symptomen en de evolutie van de ziekte, kan men alles erop richten om dus de dopamine te vervangen, toe te voegen. Net zoals een suikerpatiënt zijn insuline krijgt, kunnen we ook zeggen de Parkinson-patiënt moet dus zijn dopamine krijgen. En dat is dus gebeurd met de L-dopa. Dan heeft men dus 20, 30 jaar geleden is men begonnen met het toedienen van L-dopa. Een andere manier is gewoon de cellen trachten te beschermen die afgebroken worden. Die cellen die dus zorgen voor de productie van dopamine, die trachten te beschermen, wat men dus in de medische termen noemt een neuroprotectie, een bescherming van de zenuwcellen die zorgen voor de aanmaak van dopamine. Dat zijn in feite de twee grote strategieën waarbij men te werk gaat. Nu, L-dopa, dus het product zelf, dat dus gecommercialiseerd is al jarenlang, tientallen jaren lang, is dus nog altijd de hoeksteen van de behandeling. Een tweede is daarna bijgekomen en dat zijn wat wij dus noemen, verontschuldig mij de termen, dopamine-agonisten. Dat zijn dus stoffen die de zenuwcellen aanmanen of aanzetten of stimuleren, bij manier van spreken, om dus dopamine aan te maken. De zenuwcellen die nog resten uiteraard. Dat is dus een tweede strategie. De laatste manier van werken is in feite het transplanteren van bepaalde aftreksels van bijnier van de eigen patiënt of van familieleden of van fetussen. En in die stoffen zitten dus ook, of in die extracten zitten dus ook stoffen die de dopamine aanmaken. Maar dat is dus de neurochirurgische behandeling, waarover we straks misschien iets meer kunnen zeggen. De neuroprotectie, of de bescherming tegen de afbraak van de stoffen, ook dat is al min of meer uitgewerkt. En daar spreken we dan over een product als selegiline, in de handel bekend als LD-pril. En van dit product is geweten dat het inderdaad een effectieve bescherming tegen verdere afbraak van de zenuwcellen biedt.
Nu, als u praat, dokter Braams, over behandeling, hoe moeten wij ons dat voorstellen? Is dat een symptomatische behandeling? Of kunnen we praten eigenlijk over een genezende behandeling?
Nee, gezien de oorzaak in feite nog niet is gekend, kunnen we de oorzaak niet wegnemen. Zo simpel is dat. En doen we eigenlijk aan een substitutie, gewoon een vervangen van, een invullen van het mechanisme dat minder goed werkt. Mm-hmm. Maar daarmee nemen we uiteraard de oorzaak van de ziekte niet weg.
En wat bereik je nu met die medicatie, met die middelen? Kan de ziekte ergens tot stilstand worden gebracht of een trager verloop kennen?
In de meeste gevallen schrijdt de ziekte hoe dan ook verder. Als je spreekt van uiteindelijk resultaat, dan is het duidelijk dat met de behandeling de levensverwachting, maar niet alleen de levensverwachting, maar de levenskwaliteit, de quality of life, zoals de Anglo-Saxen dat graag noemen, dat die toch wel duidelijk verbeterd is sinds we beschikken over de L-dopa, dopaminagonisten en nu zeker ook over de neuroprotectie. Dus in elk geval is de levensverwachting en de manier van leven, de kwaliteit van het leven, duidelijk verbeterd sinds die producten in gang zijn gezet.
Mm-hmm. Maar genezing is dus niet mogelijk?
Genezing is het eigenlijk niet. Men kan in feite maar van genezing spreken als men de oorzaak kent en kan wegnemen, wat in dit geval dus zeker niet is.
Tussen haakjes, is het verloop behandeld of onbehandeld, is dat altijd hetzelfde of zijn daar zeer sterke individuele verschillen?
Wel, men heeft, maar dat is natuurlijk een beetje arbitrair, drie vormen onderscheiden. 1/3 van de Parkinson-patiënten die verloopt nagenoeg stationair, waar er dus weinig evolutie is, waar dus de symptomen nagenoeg gelijk blijven. Bij 1/3 gaat dat matig achteruit en 1/3 gaat dat vrij snel. Dat wil zeggen, binnen een aantal jaren spreekt men van een zeer belangrijke invaliditeit van deze patiënt. Maar dat is uiteraard een beetje een arbitraire indeling.
Mm-hmm. Nu misschien om het medische hoofdstuk af te ronden. Ik denk dat het onderzoek naar de ziekte nog in volle evolutie is. Verwacht u daar binnenkort, binnen afzienbare tijd, grote veranderingen in, grote evolutie in?
Wel, ja. In een zekere zin wel, omdat er zo hard en zoveel aan gewerkt wordt in zoveel landen van de wereld. Alle 3 jaar is er een symposium, het laatste gebeurde in het jaar 91 in Tokio, en er waren meer dan 100 verschillende wetenschappelijke werken over het onderwerp. Maar het onderwerp is bijzonder moeilijk. Je zou kunnen terugdenken aan de periode voor de antibiotica bestonden. Toen was het ook zeer moeilijk en wist men niet waar naartoe. En plots zijn die antibiotica tevoorschijn gekomen met penicilline, eerst met sulfamide en in zekere zin dan met penicilline. En dan is er zeker een geweldige ontplooiing voor gedaan. Het fundamentele onderzoek dat nu gebeurt in verband met ziekte van Parkinson zal misschien nog 10, 20, 30 jaar aanslepen dat men niet vindt wat men zoekt. Maar dat zal volgens mij binnen de 50 jaar waarschijnlijk toch wel leiden tot grandioze resultaten die een enorme vooruitgang zullen zijn voor de ziekte van Parkinson, maar ook voor vele andere ziekten die het zenuwstelsel aantasten en misschien nog meer dan dat.
Oké, misschien moeten wij even de microfoon draaien, want we gaan ook even mevrouw procureur nog aan het woord laten. We zeiden al dat zij ook actief is binnen die vereniging, die Parkinson-vereniging, maar dat zij ook verantwoordelijk is voor Oost-Vlaanderen wat de zelfhulpgroep betreft. Nu, we gaan het vooral de komende week hebben over het leven met Parkinson-patiënten, wat het levenscomfort daar nog is. Maar mevrouw procureur, u moet even het belang onderlijnen van zo'n zelfhulpgroep.
Het belang van een zelfhulpgroep schuilt vooral hierin. Parkinson-patiënten, zoals u gehoord heeft van de 2 dokters die aan het woord geweest zijn, Parkinson-patiënten vertonen symptomen en ik zou die symptomen willen onder de naam drukken, hindersymptomen. Beven is hinderend. Stijf zijn is hinderend. Om kort te gaan, het komt hierop neer dat Parkinson-patiënten neiging hebben zich te isoleren. Ze krijgen schrik om in contact te komen met anderen. Zeker als de symptomen zich regelmatig en opvallend voordoen. Ze trekken zich terug en zich volledig terugtrekken, dat leidt onvermijdelijk tot depressie. En wat zij best kunnen missen is een depressie bovenop. Daarom hebben wij dus in België, dus de Belgische Parkinsonvereniging, 15 zelfhulpgroepen voor het moment. Er is er zelfs een Duitsstalige in Keulen. Nee, niet in Keulen, in Eupen. Keulen is Duitsland. In die zelfhulpgroep, wel, daar kunnen ze wel, komen ze wel naartoe. Want daar hoeven ze de blik van anderen niet te vrezen. Wie komt naar een zelfhulpgroep? Parkinson-patiënten, meestal vergeleid van een partner. Daar moeten ze niet denken, wat gaan de anderen nu wel denken als ik hier begin te beven? Want die andere heeft ook iets. Die beeft misschien niet, maar die leidt misschien aan traagheid in bewegingen, wat de dokter dan noemt akinesie, armoede van bewegingen. Die kan leiden aan blokkage. Een Parkinson-patiënt die heeft zo... Elke Parkinson-patiënt heeft zijn beperkingen. De ene dit, de andere het andere. Ik geef een paar voorbeelden. Drinken uit een glas, dat kan een probleem zijn. Iets opschrijven, dat kan een probleem zijn. En een ernstig probleem. En als ze dan al kunnen schrijven, dan schrijven ze heel kleintjes. Wat wij micrografie dan noemen. Drinken uit een kop, koffie, thee, kan ook weer een probleem stellen. Al die problemen voor drinken, die kunnen zeer gemakkelijk uit de weg geruimd worden als men drinkt met een strootje. Maar velen zijn er dan ook in de geneerd van dat strootje boven te halen. Iets snijden met een mes, al is het maar een stuk taart, kan een ernstig probleem zijn. Wat gebeurt er als ze in een tearoom gaan, of in een patisserie, of in een café, een cafetaria, en ze zien daar mensen die nu een glas bier drinken met een strootje? Wel, dat is even schrikken voor die anderen. En we kennen genoeg de mensen, als er iets ongewoons is, staren ze. Ze weten dat ze niet mogen, maar staren doen ze. Wat doet de Parkinson-patiënt? Die zegt één keer, maar geen twee keer. Hè? Dat ze mij daar allemaal zitten aan te gapen, dat niet meer. Maar in een zelfhulpgroep, daar gebeurt dat niet. Ze hebben allemaal niets. Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. In min of meerdere mate. Die bijeenkomsten van die zelfhulpgroep, er wordt daar regelmatig gezorgd voor een gastspreker. Want de mensen horen graag iets. Oh nee, het is geen doktersbezoek dat ze brengen. Oh nee, nee, ze gaan iets uit. Ze drinken daar koffie, ze eten een koekje. Hè? Ze gaan eens uit, ze ontmoeten anderen. En er is nog een gastspreker bovenop. Die gastsprekers, daar zorgen wij wel voor dat dat alternerend is. Medisch, paramedisch of sociaal. Zo hebben we regelmatig dokters-neurologen aan het woord. We hebben een kinesitherapeut gehad. Er is iemand al komen spreken over sociale voorzieningen waar de mensen recht op hebben. Dus dat slaat wel aan. Natuurlijk, om een zelfhulpgroep te stichten, moet men er 100% achter staan. En men moet ook er de nodige rugbaarheid aan geven. Maar daarover zal u volgende week veel meer vernemen. Ik kan u wel zeggen, sinds een jaar, ik heb nu een jaar ervaring met de groep, we hebben meer dan 100 leden. We laten het ook verschijnen in reclamebladen. Hè. Dat werkt wel zeer goed. Iedereen krijgt dat gratis in de bus. Parkinson-patiënten hebben veel tijd. Dat zijn dan zaken die wel gelezen worden van A tot Z. Mm-hmm. Als daar duidelijk een telefoonnummer en een contactadres in staat, ik kan verzekeren, dat werkt. Dat werkt.
Er zijn 15 zelfhulpgroepen actief, zegt u?
In België.
In België. Waar is de dichtstbijzijnde Gede nu, hier in de regio?
Hier is de dichtstbijzijnde gesitueerd in Gent. Dat is de zelfhulpgroep Oost-Vlaanderen. U zult zich afvragen, waarom in Gent? Het is vlak bij het UZ, niet ter wille van het UZ, maar het UZ kennen veel mensen. En het is vlak aan de uitrit van de snelwegen E40 en de weg naar C17.
En over hoeveel mensen spreekt u dan voor die zelfhulpgroep?
Op het moment leden? Hebben wij 100 leden. Daarvan komen regelmatig toch 50% vergezeld van partner. Dus de aanwezigen op die bijeenkomst, maar we hebben een zeer ruime zaal. De aanwezigen, dat varieert dus wel tussen 110 85. 50% is een goede opkomst, want het zijn ook niet altijd dezelfde. Hè? Want bij een uitnodiging, ze worden persoonlijk uitgenodigd en is er een antwoordstrook. En zeer vaak, en een telefoonnummer, en zeer vaak krijg ik dan, het spijt me, we kunnen niet komen, want het is de verjaardag van de kleindochter, kom de gewone dingen, en familiefeestjes, de gewone dingen, waar iedereen voorkomt, dat je iets moet afzeggen, omdat je iets anders hebt, hè.